duurt natuurlijk eventjes. Je bent eerst helemaal nog high van alle medicatie. En dat je echt bewust wakker bent. Ik dacht meteen, wat een verademing. Dat voelde echt als een soort van bevrijding, wil ik het bijna zeggen. Je hebt altijd een soort van druk, had je op je borstkas, alsof er iets zwaars op lag.
Was ook zo eigenlijk.
Was ook zo. Ik had een beetje vergelijken als een soort van zware steen bovenop je ligt. En die was weg. Dus meteen uit mijn operatie dacht ik, oh, wat ben ik blij dat ik dit gedaan heb.
Ik voelde als de juiste stap.
Ja.
Welkom bij Niet Alledaagse Podcast. Mijn naam is Saskia en als sociaal werker ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke, taboe doorbrekende en unieke verhalen. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die iets niet alledaags te vertellen hebben. Voor meer informatie over mijn gasten en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen en nieuwtjes, volg ook de Instagram-pagina @nietalledaags. Laten we snel beginnen. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Niet Alledaags. Vandaag is Laura te gast. Haar leven veranderde compleet na haar borstvergroting. Na een tijdje kreeg ze ernstige, onverklaarbare klachten zoals hevige, constante pijn, hartkloppingen, geheugenverlies en een evenwichtstoornis. Het bleken symptomen van breast implant illness. Laura, welkom.
Dank je wel.
Superleuk dat ik bij jou het gast mag zijn in je prachtige nieuwe huis.
Dank je. Leuk dat je er bent.
Ja. Hoe gaat het met je?
Het gaat goed. Zoals je zegt, prachtig nieuw huis. We zijn net verhuisd. Hier heerlijk op mijn plekje. Lichamelijk gaat het ook goed. Dus wat dat betreft, nu mag ik niet klagen.
Nee, maar dat heeft lang geduurd, de weg hier naartoe.
Ja, absoluut. Dan hebben we het echt over wel een aantal jaar.
Ja, want even terug naar het begin. Jij wilde graag een borstvergroting.
Ja.
En je nam ook een borstvergroting. Ja,
ook dat.
Hoe oud was je toen je dacht, ik ben niet tevreden met de borsten die ik heb. Ik wil graag grotere borsten.
Nou, toen was ik ook wel redelijk jong, moet ik zeggen. Wanneer een beetje de puberteit begint en dat bij alle meisjes een beetje vorm begint te komen. Dan hebben we het denk ik over een jaar of 16. En iedereen om me heen, het begon te groeien. En ik keek ook een keer naar beneden. Ik denk, nou, komt er bij mij ook nog eens een keer wat. Maar dat was dus niet het geval. Dus rond mijn 16e dacht ik wel, oké, als ik op mijn 20e nog steeds niks heb, dan ga ik voor een borstvergroting. Dus het zat al echt, dat zaadje was geplant. Nou, op een gegeven moment, je wordt 18, nog steeds niks. En het was 19 en nog steeds niks. En toen heb ik een consult ingepland op mijn 20e bij de Bergman Kliniek. Voor een eerste instantie gewoon een kennismakingsgesprek. En wat kan ik verwachten? Is het mogelijk? Wat zijn de kosten, et cetera? Dus toen ben ik naar, volgens mij was het Den Haag destijds, zat daar de kliniek. En heb ik daar een intake gehad. Reed ik vanuit Dalfsen, reed ik die kant op. En daar een gesprek gehad. En ik kon binnen, volgens mij was het een maand, kon ik al op de operatietafel liggen.
Zo.
Dat ging heel snel.
Snel gegaan.
Ja.
Bergman is best wel een bekende naam. Ja. Ik ben niet zo heel erg bekend in de wereld van plastische chirurgen. Maar Bergman Kliniek is een goed aangeschreven kliniek, toch?
Ja, absoluut.
Betaal je bij zo'n kliniek ook wat meer dan bij een andere? Of?
Ja, dat idee dat heb ik wel. Je betaalt natuurlijk echt wel een stukje voor de naamsbekendheid. Maar, en dat kan ik ook echt geloven Bergman zeggen, het is een ontzettend fijne kliniek, een hele fijne service, super prettige verpleegkundigen. Dus ik denk dat je daar ook echt wel wat meer voor betaalt als wellicht een andere kliniek.
Ja. Heb je een wel overwogen keuze gemaakt voor Bergman?
Ja. Het was voor mij ook, ik vind het heel erg belangrijk dat er een brede kennis is. Het moet vertrouwd voelen. En dat was Bergman wel voor mij. Wat ik al zei, een goede naamsbekendheid. Daardoor dacht ik, oké, als ik daar naartoe ga, dan komt het wel goed.
Ja. Dus jij bent niet naar de eerste beste gegaan. Je hebt echt je research gedaan.
Ja, absoluut.
Ja. Heb je ook onderzoek gedaan naar het soort borstimplantaten? Naar het merk? Of heb je je daar laten voorlichten? En
naar het merk nog helemaal niet. Moet ik ook zeggen, ik was toen inderdaad 20. Dus we hebben het over, nou, dat is inmiddels 13 jaar geleden. Google was er natuurlijk wel. We hebben het niet over een tijdperk van heel lang geleden. Maar ik was wel iets minder, het was minder vindbaar dan nu. De PIP-protheses was toen al wel, had dat de enige bekendheid.
Wat is dat?
Dat was ook een merkprothese wat uiteindelijk verboden is. Stond ook in verband met borstkanker. Dus die zijn uiteindelijk ook van de markt gehaald en verboden. Dus van de pipprothese wist ik wel van oké, dat gaan we niet doen.
Die
en dat was op dat moment ook inderdaad niet meer aan de orde. En toen ben ik dus inderdaad bij Bergman. En toen was het eurosilicoon. Dat was een ander type prothese als de prothese die ik later heb gekregen tijdens een wissel. Die verboden is. Maar eurosilicoon op dat moment was niks mis mee.
Was prima.
Ja,
en ook gangbare siliconen prothese.
Ja, absoluut. En daar werkte Bergman op dat moment ook als enige merk mee. En ze leggen dan zo'n bolletje, een bolletje siliconen, zeg ik maar. Leggen ze op tafel en je mag voelen. En nee, dat was allemaal goed en het kon niet lekken en het kon niet scheuren. En er zou bij wijze van spreken een vrachtwagen overheen moeten kunnen. En het zou nog steeds intact zijn.
Nou, dat geeft wel vertrouwen.
Ja,
toch?
Dat denk je.
Ja.
Ja.
En naar wat voor soort maat ging je op zoek? Ging je van een A naar een G? Of
nee.
Waar moet ik aan denken?
Nee, ik was toen ik 20 was, ik was ook heel erg tenger. Heel smal, heel slank. En ik had een AA. Nou, dat was gewoon echt niks. Wat ik al eerder een keer heb gezegd. Die botjes achterop bij je rug, die staken verder naar voren als dat ik voor had. Dus ik zei, ik wil iets wat bij mijn eigen lichaam past. En ik ben toen gegaan voor, uit mijn hoofd, 210 cc of zo, dan hebben we het over een kleine C.
Oké. Okay.
Dus het paste bij mijn lichaam.
Ja, nogal best wel bescheiden eigenlijk.
Ja.
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 Nou, jij kreeg dus de Ferraris onder de protheses, werd je gezegd.
Ja.
Nogmaals, je zei het net al, er kon een vrachtwagen overheen rijden. Ze verzekerden jou, dit is helemaal in orde, hier kan niks mis mee gaan.
Ja.
Vind jij dat je goed ingelicht bent?
Nee.
Dus misschien een beetje vraag naar de bekende weg.
Ja. Nee. En waarom? Precies wat ik zeg. Ze leggen zo'n ding op tafel. Ze hakken er een mes doorheen. En dan zie je ook dat de gel die erin zit, het blijft op dat moment allemaal netjes op zijn plek zitten. En een arts die je vertrouwt, die zegt dus inderdaad, nee, er kan niks gebeuren. En op je arts hoor je te vertrouwen.
Ja.
En in de praktijk is het dus toch anders.
Ja. Die artsen wisten dat misschien zelf ook niet, hè?
Nee, dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ja.
Maar het feit dat ik ben inmiddels 2 jaar geleden ben ik geëxplanteerd. Dit verhaal toen toch weer is opgelegd door een plastisch chirurg. Met alle wetenschap en bewijs van dien. En het nog steeds wordt gezegd, denk ik, dit klopt niet.
Dit klopt niet.
Nee.
Nee, want als we even naar de cijfers kijken. Ongeveer 1 op de 5 vrouwen met siliconen borstimplantaten krijgt breast implant illness.
Ja, 1 op de 5 vrouwen waar het echt van bekend is. Maar uiteindelijk
zijn het ook geen officiële cijfers.
Het zijn geen officiële cijfers. En er zijn denk ik nog zoveel vrouwen die borstimplantaten hebben en klachten hebben, maar het niet linken aan de borsten.
Ja.
Dus in hoeverre het betrouwbaar is, weet ik niet.
En je weet ook niet altijd of de klachten die vrouwen hebben, of dat ook per se komt door die siliconen.
Nee.
Je kunt natuurlijk ook door een andere oorzaak constante pijnen hebben, of een evenwichtstoornis of wat dan ook. Maar daar komen we zo op.
Ja.
Want wanneer kwamen voor jou de eerste klachten?
Die kwamen al redelijk snel. Na mijn eerste operatie denk ik dat ik binnen 2 jaar kreeg ik een soort van bobbeltjes en bulten en plooien. Dat klinkt heel gek. En het voelde ook heel erg gek. Elke keer als je er overheen wreef, voelde je dat het een beetje bewoog onder je huid. En dan voelde je een bult en dat kon je indrukken. En dan kwam die bult ergens anders terug.
Oh.
Ja, dat klinkt heel erg buitenaards. En je hebt ook echt het gevoel, er zit iets wat niet in orde is, wat er niet hoort. Toen ben ik ook teruggegaan naar dezelfde arts. En ik heb wat foto's gekregen, wat echo's zeg maar. En die zei ook van, je hebt plooivorming. En dat kan je eigenlijk het beste uitleggen als dat je een zakje met zeepsop zeg maar hebt en dat til je op, dan krijg je ook allemaal rimpeltjes
aan
onderin.
De onderkant, ja.
Ja, en dat is hetzelfde als met een siliconen borstprothese. Dat zit natuurlijk ook omhoog in je lichaam, dus dat zakt een beetje naar beneden, waardoor er ook wat rimpeltjes komen. En die rimpeltjes die komen eigenlijk omdat er een soort omhulseltje om die silicoon heen gaat en bij de ene vrouw blijft dat zacht. En bij de andere vrouw wordt dat een hard omhulsel, waardoor het steeds dichter samengetrokken wordt, waardoor je steeds meer plooivorming en bulten gaat krijgen. Dus dat waren al de eerste tekenen van een reactie van mijn eigen lijf. Van joh, dit hoort er niet en het moet eruit.
Was dat snel na de operatie?
Ja, binnen 2 jaar.
Binnen 2 jaar?
Ik denk al wel 1,5 jaar. Toen ben ik ook teruggegaan. Toen zei ik van, dit voelt niet goed. Ik denk dat ze eruit moeten. En toen heeft de arts gezegd, nee, we hoeven ze er echt niet uit te halen. We hebben op dit moment een nieuwe prothese. We gaan gewoon kijken of deze nieuwe prothese waar we nu mee werken geplaatst kan worden. Want dit moet het probleem wel verhelpen. En zodoende, wat ik eigenlijk dus al zei, ze moeten eruit, werd ik omgepraat om gewoon een andere prothese erin te doen. Zo gezegd, zo gedaan. En,
moest je daar zelf ook voor betalen?
Nee. Dat okay. Is overigens is wel echt een heel gedoe geweest. Daar is heel wat mailverkeer en ik heb daar verklaringen voor moeten tekenen. Dat als dit ook niet goed ging, dat ik de kliniek er niet voor aansprakelijk kon stellen. Dat ook als dit weer veranderd moest worden, dat zij niet een financiële compensatie gingen doen. Dus ik heb daar echt behoorlijk wat administratieve afwikkelingen voor moeten doen.
Dat klinkt toch ook al wel een beetje...
Als indekken?
Ja, ja. Krijg ik toch ook niet helemaal een lekker gevoel bij. Want ik denk als zij 100% achter hun product staan, dan en het zou 100% goed zijn.
Ja.
Dan zouden ze die maatregelen niet hoeven te nemen.
Lijkt mij ook niet.
Voorzorgsmaatregelen, nee.
Nee.
Maar goed, dat laten we even in het midden.
Ja.
Toen ben je dus nog een keer geopereerd, na 2 jaar.
Ja.
En toen had je dus een ander soort siliconenborst.
Klopt.
Waren de klachten toen over?
Eventjes. De protheses zaten erin en ik had nog niet meteen die plooivorming, want daar begon het bij mij iedere keer wel mee. En ik denk ook toen dat er weer inderdaad ongeveer 1,5 jaar overheen is gegaan, voordat ik weer die bulten ging krijgen. En als ik zeg bulten, dan is het niet dat ik een gigantische bult op een borst heb, zeg maar je voelt het gewoon echt duidelijk.
Deed het ook pijn?
Nee, het deed niet pijn in het begin. Later, toen dat kapselvorming, dus dat hoesje om die silicoon steeds harder werd, begon het wel pijn te doen. Als je ging liggen, vooral op je zij of op je buik, dat ging helemaal niet. Of als je er hard aan ging bewegen, zeg maar, dan voelde je het wel. Ja. Dus dat begon later, naarmate de klachten ook steeds erger werden.
En wat waren die klachten?
Het begon met heel slecht aan mijn woorden kunnen komen. Dat soms ook vriendinnen van mij zeiden, joh, Laura, ik herken je niet meer.
Ben je dronken?
Ja, maar ook echt een soort van brain freeze. Als je in een gesprek zit, je komt gewoon niet op woorden. Een gesprek wat gewoon helemaal niet soepel gaat. Je hebt wel eens, je zit aan de telefoon of je praat met iemand en dat je echt denkt, wat zeg je nou eigenlijk? Dit klinkt totaal niet soepel. Nou, dat had ik constant.
Wat vervelend.
Heel vervelend.
Lijkt me ook... dat je gaat twijfelen aan jezelf.
Ja, en je wordt heel bewust van gesprekken. En je gaat je er ook steeds... We gaan er ook op letten, waardoor het nog minder soepel verloopt. Dus je gesprekken zijn gewoon niet meer natuurlijk en hoe dat het was. En het geheugenverlies is gewoon iets wat heel vervelend is in het dagelijks leven. En dan kan je het gewoon over kleine dingetjes hebben, hoor. Je gaat bijvoorbeeld naar de koelkast en je denkt, wat ga ik hier eigenlijk doen? Je leert er wel mee leven. Het is nu wel een stuk minder, moet ik zeggen. Maar of het helemaal weg is, dat denk ik niet. Ik heb nog geregeld, in mijn telefoon heb ik standaard notities openstaan. Waarin ik dingetjes noteer, wat ik niet moet vergeten. Of wat ik moet gaan doen, of boodschappen, of wat dan ook. Want een heel goed geheugen, korte termijn geheugen, nee.
Is het niet meer zoals het ooit was?
Nee.
Nee.
Nee. En vroeger, ik kan nog wel dingetjes van vroeger... feilloos als vriendinnen, of die bellen me wel eens. Ja, daar moeten we Laura voor hebben. Die willen iets weten over vroeger, dan bellen ze mij. Geen enkel probleem. Maar vraag je me iets over een paar minuten geleden, kan ik echt denken, nou, geen idee waar we het over hebben of waar we het over hebben gehad.
Klinkt een beetje als Alzheimer.
Ja, ja. En het is echt oprecht heel vervelend en heel storend. Niet alleen voor mij, maar soms ook voor de mensen om je heen.
Ja. Ja. En is die klacht wel afgenomen nadat je de siliconen eruit hebt laten halen?
Ja, een stuk minder. Ik zeg, ik ben er nog niet helemaal. Ik weet ook niet of dat nog gaat veranderen. En ik zeg, je leert er gewoon echt mee leven. Je maakt aantekeningen, maar het is wel echt een stuk minder en beter dan dat het was.
Ja, want ik zag online in een story van jou op je Instagram... Want daar heb je ook een hoogtepunt met waar je alles deelt over het onderwerp borsten.
Ja, het boobies hoogtepunt.
En daar zag ik een, dat heb ik even gescreenshot, alle symptomen van de breast implant illness.
Ja.
En waarin jij had aangevinkt welke bij jou van toepassing waren.
Dat waren er nogal wat.
Daar schrok ik een beetje van. Ik zal ze even oplezen. Ik zie hier chronische tussen haakjes vermoeidheid, duizeligheid, concentratiestoornissen, brain fog. Dat zei je dan dus net al, hè, niet op woorden kunnen komen. Gewrichtspijn, haaruitval, droge ogen, mond, huid en haar. Pigmentvlekken, hartkloppingen, verhoogde hartslag, kortademigheid, hormonale disbalans, brandend gevoel in borsten, gevoelige lymfeklieren, donkere kringen rondom ogen, vroegtijdige veroudering, hoofdpijn, duizeligheid en migraine. En er stond ook auto-immuunziektes zoals MS, reuma, ziekte van Crohn, bla bla. En daar stond bij, reuma wordt bij mij nog onderzocht.
Ja.
Dat is nogal een waslijst.
Flinke lijst, ja.
Ongelooflijk. En ik zie dat jij maar onder ongeveer de helft of zelfs minder hebt aangevinkt van alle symptomen die kunnen voorkomen bij breast implant illness.
Ja, dus ik was waarschijnlijk inderdaad nog een milde variant, zeg maar.
Niet normaal. Want ja. Ik heb ook laatst hoorde ik een interview van een meisje die echt of een vrouw die dit ook had en die echt bang was dat ze een hartaanval kreeg. Dat ze dat zo voelde. Zo'n verhoogde hartslag.
Ja.
En ik zie bij jou ook hartkloppingen en een verhoogde hartslag.
Ja.
Had je dat continu of was dat bij tijd en wijlen?
Nee, dat was bij tijd en wijlen. En dat begon eigenlijk nadat ik overstapte van anticonceptie. Dat binnen een hele korte tijd kreeg ik onwijze hartkloppingen. Zo heftig ik was op dat moment, was ik aan het facetimen met een vriend van mij. En ik werd helemaal rood, alsof ik gewoon echt enorm aan het sporten was. En zo voelde het ook. Ik voelde me helemaal, alsof ik echt al 10 kilometer had hardgelopen. Ik begon enorm te zweten. En zelfs via de facetime zei van, dit is niet goed. Ik ga je ophalen, we gaan naar het ziekenhuis. Toen inderdaad bij het ziekenhuis, toen heb ik een paar dagen daarna met zo'n hartkastje nog rondgelopen. En mijn hartslag was inderdaad enorm verhoogd. Eigenlijk alsof je constant aan het sporten bent. En dat is ook ontzettend vermoeiend.
Ja, dat is gewoon uitputtend, lijkt me.
Ja, en daardoor ben ik er dus ook achter gekomen dat die hormonale disbalans in combinatie met anticonceptie en eigenlijk de toxische reactie op de siliconen, dat het helemaal niet goed ging. Dus ben ik daardoor ook gestopt met de anticonceptie. Toen werd het een stuk minder. Mijn hartslag was nog wel enorm verhoogd. Elke keer alsof je aan het hardlopen bent. En sinds dat de protheses eruit zijn, heb ik een normale hartslag.
Ja, dan zou je toch wel echt een link moeten kunnen leggen.
Ja, absoluut. Ja.
En mogen leggen
ja.
ook. Ja. In hoeverre belemmerde jouw klachten jouw dagelijks leven?
De ene dagen meer dan de andere. Wat ik al zeg, tijdens gesprekken, dat kan enorm storend zijn. Maar heb je een dag dat je op de bank hangt en je doet niet zo heel erg veel, had ik echt wel wat minder last van. Als dagen dat ik ook druk bijvoorbeeld voor werk bezig was en een drukke planning had. Maar de constante pijn die je voelt in je borst, dat was natuurlijk ontzettend vervelend. En op een gegeven moment, je haalde het net al aan, de reumatische klachten. Ik had onwijs veel last van mijn vingers. Mijn gewrichten in mijn vingers, die deden enorm veel pijn. En dat stoorde je wel gewoon in het dagelijks leven. Als je klusjes moest gaan doen, of als je moest schrijven, of typen, of wat dan ook. En ik moet ook zeggen, sinds dat de protheses eruit zijn, heb ik helemaal geen last meer van mijn vingers.
Oké, okay, dus die klachten die kunnen we ook wegstrepen.
Ja.
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 En dan even kijken. Vermoeidheid had je heel veel last van.
Ja.
Dat kwam misschien dan door die verhoogde hartslag.
Ja.
Zijn die klachten ook verdwenen?
Ja, een stuk minder.
Ja. Duizeligheid en concentratie?
Gaat ook stukken beter.
Ja. Ja. Jeetje. Haaruitval?
Ja. Of die volledig bij mij te linken is aan de operatie, durf ik niet te zeggen. Want ik ben sowieso echt heel erg aan het verharen, altijd en nu nog steeds. Dus ik durf niet te zeggen of dat nu verbeterd is na de operatie, omdat ik het gewoon nog steeds heb. Of dat iets is wat bij mij hoort.
Dat weet je natuurlijk ook niet zo goed. Sommige dingen kunnen gewoon, ja, die zouden bij wijze van ook bij mij kunnen gebeuren. Ja. Zonder dat ik ooit siliconen borst heb gehad.
Ja, maar ja. Het was wel op een gegeven moment echt opvallend. Ja, en het was echt na een zwangerschap verlies je gewoon heel erg veel haar. Daar staat een pre-zwangerschap, zeg maar, dat staat erom bekend. En dat had ik gewoon constant. Echt gigantische bossen trok ik daaruit. En gelukkig heb ik veel haar, dus je zag het verder niet. Maar het was niet normaal
dat eruit
ik
elkaar... niet.
Nee.
Nee. Pigmentvlekken.
Ja.
Vind ik ook een vreemde bijwerking.
Ja, ik had ze op een gegeven moment, ik kreeg ze in mijn gezicht. En die zijn nu ook echt zo goed als weg.
Verdwenen? Ja. Ik zie niks.
Nee, gek hè?
Nee. Nou ja, jeetje, wat een vreemde klachten.
Het zijn ook vaak vreemde klachten. En als je vrouwen spreekt die breast implant illness hebben, ze hebben allemaal dezelfde klachten. Dat is ook zo gek.
Ja. Ja, en daarom kunnen jullie dus met z'n allen wel bedenken dat het wel echt door die siliconen komt.
Ja.
Want ben je naar de huisarts geweest met deze klachten?
Ja, ik ben een aantal keer bij de huisarts geweest. En gelukkig heb ik een huisarts gehad die meteen heeft gezegd, joh, we gaan je doorsturen voor verder onderzoek. Maar ik hoor ook heel vaak meiden die naar een huisarts gaan waarvan een huisarts er niet achter staat en het niet gelooft.
Mm-hmm.
Dus in die zin heb ik gewoon heel erg veel mazzel gehad met mijn huisarts. Die heeft gezegd, joh, ik heb hier niet zo heel veel verstand van. Maar het klinkt niet heel erg lekker. We gaan je gewoon doorsturen.
Ja, dus die nam jouw klachten wel heel serieus.
Ja.
Ja, fijn. En toen ben je doorgestuurd?
Toen ben ik inderdaad doorgestuurd. In eerste instantie naar het ziekenhuis voor een echo. En dan maken ze net als met de zwangerschap, gaan ze over je borst heen. En dan krijg je gewoon wat te zien wat dan naar binnenkant gebeurt.
Want ze linkt het wel direct aan je borsten.
Ja.
Jij zelf ook?
Ja, maar misschien ook omdat ik zelf had al een hele poos had ik hier onderzoek naar gedaan. En ik kwam er een keertje op. Dat was echt al 3 jaar voor mijn operatie. Dus zo lang was ik al wel aan het researchen naar breast implant illness. Ik las een keer een verhaal, was in een tijdschrift, in een Linda of in een Flair of wat dan ook bij de kapper. En ik las dit over een vrouw die echt heel erg ziek werd van haar borsten. En toen dacht ik, dit heb ik ook.
Dit heb ik.
Ja, en toen ben ik er gewoon meer in gaan verdiepen. En toen ik dus uiteindelijk naar mijn huisarts toe ging. Ik bedoel, mijn voorgeschiedenis met dat ik naar het ziekenhuis ben gegaan met mijn hartklachten. En met mijn reumatische klachten, dat lag er al. Maar toen ik zelf dit had gelezen, toen ben ik naar mijn huisarts toegegaan van, hey, joh, ik heb dit gelezen, volgens mij is dit het. En toen heeft hij gezegd, daar heb ik gewoon eigenlijk geen verstand van, dus ik stuur je door. Dus hij is er niet zelf meegekomen, misschien is het te wijten aan je borstprotheses, maar meer omdat ik zelf zei, volgens mij heb ik dit.
Ja. Is breast implant illness een officiële diagnose?
Inmiddels hebben ze het wel erkend, maar het is nog te onbekend. Ik denk dat ik het zo het beste kan omschrijven. En heel veel plastisch chirurgen, daar verbaas ik mij dus over, met alle wetenschap die er is, staan ze er niet achter.
Die zeggen nee, dat kan niet.
Het zit tussen je oren.
Ja, dus die zouden het misschien eerder als een mentale ziekte zien.
Ja, zoals een arts heeft gezegd waar ik ook ben geweest, het is protheseangst.
Oké.
Nou, dan sla je de plank voor mij in ieder geval echt voorkomen mis.
Ja, ja, kijk, ik kan me voorstellen als dit klachten zijn. Want ik geloof er wel in dat je van stress alles kan krijgen, zoals hartklachten en weet ik het wat.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat klopt voor misschien 1%. Als dat zou gebeuren bij 1% van al die vrouwen met siliconenborsten.
Ja.
Maar als het bij 1 op de 5 gebeurt, en dat is dan wel een grove schatting, hè? Dan kun je daar niet meer omheen, lijkt me toch?
Nee, en helemaal niet als er ook wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. En ik bedoel, wetenschappelijk onderzoek, dat gebeurt er zoveel. Maar als er ook echt daadwerkelijk een verband wordt gelegd, ja, dan kan je er gewoon niet omheen.
Nee. Nee, jij bent toen doorgestuurd. Hoe is het toen verder verlopen?
Ik heb toen die echo gehad. De resultaten, die heb ik toen gedeeld met de cosmetisch arts. Want ik heb toen zelf weer contact opgenomen met diverse, in ieder geval 2 klinieken die, onder andere de Bergman Kliniek, ben ik gewoon weer naar teruggegaan. En een andere kliniek die redelijk goed stond aangeschreven. In eerste instantie ben ik toen naar de andere kliniek gegaan. Dat ik dacht, ja, weet je, de Bergman die heeft het bij mij er ook ingezet. Dus dat voelde voor mij een klein beetje dubbel. Dus ik dacht, oké, ik ga naar die andere kliniek, grote kliniek in Amsterdam. En toen zat ik daar aan tafel met de plastisch chirurg met de uitkomst van mijn prothese echofoto's.
Wat was er op die echo's te zien?
Op de echo was te zien er was wat schaduwvorming, was er te zien en ze konden wellicht een ruptuur zien. Maar dat was nog niet zeker.
Wat is dat?
Een ruptuur is een scheur.
Oké. Okay.
En zij heeft ook gezegd, de vrouw die de echo afnam, je kan een ruptuur eigenlijk pas uitsluiten op het moment als ze eruit gehaald worden. Soms is het heel erg duidelijk te zien op een foto, maar bij deze, ja, we verwachten het wel. Maar je hebt pas de zekerheid als ze er echt uit worden gehaald. En dat klopt.
En een scheur, zo'n ruptuur, zou dus kunnen duiden op dat ze lekken. Dat is dan een gevolg daarvan. En dat zou mogelijk voor die klachten zorgen.
Een gescheurde prothese.
Ja, want die siliconen, die kunnen gaan lekken.
Ja, maar dat doen ze ook al zonder dat het gescheurd is.
Oké. Okay.
Dus je hebt de silicoon. Je lichaam heeft een temperatuur rond de 37, 38 graden. En het kan gaan zweten. Dus zie het inderdaad als iets wat warm gaat worden. En er komt een beetje condens op, er komen zweetdeeltjes. En die zweetdeeltjes die bevatten silicoon. En dat gaat door je lichaam zwerven.
Door je hele lichaam.
Ja, en dat gaat op organen gaat dat zitten. Dus het kan je hersenen kan het aantasten. Het kan op je longen gaan zitten. Het kan overal naartoe gaan.
Ja, want kijk, dat je een verhoogde hartslag of zoiets krijgt. Denk ik, nou, dat klinkt nog vrij logisch dat die dingen door je lichaam gaan en dat je daar ziek van wordt.
Mm-hmm.
Maar waar ik vooral van schrik is ook die mentale klachten. Dus geheugenverlies. Sommige vrouwen hebben een evenwichtstoornis, dat jij volgens mij ook.
Ja, vaak duizelig.
Dat vind ik, of dat je niet meer op woorden kunt komen. Denk ik, hoe kan dat nou? Maar het tast dus mogelijk je hersenen aan.
Ja.
Ja, eigenlijk zouden we hier ook een arts aan tafel moeten hebben.
Die ja, en er is een arts, Henry Dijkman, een Nederlandse arts. Die is ook te vinden op sociale kanalen. En die heeft ook gesproken tijdens het documentaire van Moordtita. Daar heb ik best wel wat contact mee gehad tijdens dit hele proces.
Ja, dat is de documentaire van Dionne Slachter.
Juist, ja. Klopt. Met die arts heb ik ook best wel veel contact gehad. En die zegt ook, elke silicoon zweet, het migreert door je lichaam en het gaat op je organen zitten.
Maar dat betekent niet dat alle vrouwen met siliconen borsten ook deze klachten ervaren.
Nee, het kan zijn dat je het nu nog niet hebt. Het kan zijn dat het over een aantal jaar komt. Het kan ook zijn dat je er geen last van hebt.
Ja, ieder lichaam is anders.
Ieder lichaam is anders. En iedereen reageert er ook anders op. Maar feit is wel, ze zweten allemaal.
Ja, en het is dus niet goed voor je.
Nee.
Nee. Nou, jullie hebben die echo gemaakt en je ziet er zit een scheur in. En de ander was nog wel intact, dacht je?
Ja, dat dachten we inderdaad. Dus ik ben toen inderdaad in eerste instantie naar die andere arts toegegaan. En daar heb ik het voorgelegd en die heeft gezegd, nee, ik geloof hier allemaal niet in. En het kan wel zo zijn dat ze gescheurd zijn, maar daar word je niet ziek van. Dit valt allemaal onder protheseangst en breast implant illness, dat bestaat niet. En je doet je bovenlijf ontbloot je en dan gaat een beetje voelen. En dat is altijd een beetje ongemakkelijk ook wel. Het zegt ook, ja, ik voel wel een soort vochtophoping. Best is om ze er gewoon uit te halen. En ik zou er zeker weer nieuwe in stoppen. Hij zegt, want het wordt er echt niet beter van als je ze er gewoon uit laat halen.
De derde keer.
Ja, en toen keek ik hem ook aan. Ik denk, dit kan je niet zeggen. Gelukkig ben ik niet een heel erg onzeker type. Maar stel je voor, je hebt een laag zelfbeeld en iemand zegt tegen jou, we gaan ze er niet uithalen, want het wordt er niet beter op. Dan ga jij zo weer overstappen en dan zeg je, oh nee, laat maar, ik ga er inderdaad wel weer voor nieuwe.
Ja, en ik kan me dat ook wel voorstellen, want er zijn natuurlijk veel vrouwen die, ik denk bijna iedereen, die neemt borstimplantaten, soms op jonge leeftijd, maar in elk geval, ik denk vanuit onzekerheid over hoe de borsten van nature zijn.
Ja, absoluut.
In elk geval, je stoort je er zo aan dat je er een paar duizend euro
tegenaan gooit
ja. om ze groter te maken.
Ja, dus bij heel veel vrouwen zit er inderdaad nog steeds die vorm van onzekerheid. En wat ik al eerder heb ook gemeld. Ik had dat vroeger ook. Ik was hartstikke onzeker over mijn lijf. En dat heb ik later, heb ik dat gelukkig, dacht ik, nou goed, mijn vrouwelijkheid hangt niet af van mijn cupmaat. Maar ik denk dat heel veel vrouwen daar nog steeds echt wel mee zitten. En dat weet ik ook. Ik heb genoeg vrouwen ook gesproken die borstvergroting gehad hebben. Die er enorm tegen opzien om ze eruit te halen. Omdat ze weer bang zijn net zo plat als vroeger te zijn. Dus die daar nog wel steeds last van hebben. En als je dan zo'n arts tegenover je hebt staan. Die zegt van je moet er gewoon weer nieuwe in doen. Want anders is het niet mooi. Dan ga je ook weer overstag. En deze arts die kwam met een ander merk. Die kwam met Mentor. En die gebruikte toen echt weer de letterlijke woorden als wat ze toen bij de Bergman ook hadden gezegd. Dit zijn de Ferraris onder de protheses. Toen heb ik ook gezegd, ik zeg, hoor je zelf wel wat je zegt? Ik zeg, ik had een bepaalde merkprothese, die is mij toen verkocht. Die hebben ze bij mij geïmplanteerd. Binnen 1,5 jaar is die verboden. Maar er is mij destijds dezelfde woorden gezegd. Dit is de Ferrari onder de prothese. Er
kan niks misgaan.
Er kan niks misgaan. En je zegt het nu weer. Ik zeg, wie vertelt mij dat het over 1,5 jaar niet weer verboden gaat worden?
En wat zei hij toen?
Nou, durf ik niet eens meer te zeggen. Ik heb me uiteindelijk heel snel aangekleed en ik heb gezegd, dit gaat niks worden. Ik ga naar een andere kliniek. Ja.
Ja. En toen heb je er bij een andere kliniek, die heeft jou uiteindelijk geopereerd.
Ja.
En dat heet geëxplanteerd, hè?
Ja, geëxplanteerd.
Dat je ze eruit laat halen.
Ja, dus toen ben ik eigenlijk voor een soort van second opinion, ben ik toen toch terug naar de Bergman kliniek gegaan.
Maar je had daar getekend van, als er nou iets misgaat, dan moet je het zelf betalen. Ja. En dan zijn wij niet aansprakelijk.
Ja, dus ik hield ook rekening met de explantatiekosten.
Hoeveel kost zoiets?
Eigenlijk hetzelfde als erin zetten. Volgens mij zit je dan rond de 3900 euro.
3900?
Ja. Oh. En het is natuurlijk marketingtechnisch is het heel slim. Want als jij de explantatiekosten bijna net zo hoog zet als nieuwe borsten. En je moet ze uiteindelijk vervangen na 10 of 15 jaar. De kans is dan natuurlijk heel groot dat je denkt, ja, maar voor 100 euro meer ga ik er wel gewoon nieuwe weer in zetten. En dan moet je weer over 10 à 15 jaar weer terugkomen. Dus het is natuurlijk wel, het is een heel mooi verdienmodel.
Ja, denk je dat dat bewust is?
Denk het wel.
Ja,
ja, want het eruit halen, dat stelt niks voor. Het is het openhalen, het is het eruit halen, schoonmaken, dichtnaaien. Het is heel wat anders als weer een duur product inzetten.
Ja.
Dus het is slim.
Ja. Wat mij wel zorg baart, ik denk, je hebt heel veel vrouwen die hebben misschien heel hard gespaard voor zo'n borstvergroting.
Ja.
Dat is natuurlijk een groot bedrag.
Ja.
Stel je voor, je wordt er heel erg ziek van en je wil ze eruit laten halen. Kan je dat nog een keer ophoesten? Zijn denk ik heel veel vrouwen die dat geld niet hebben, maar wel heel erg ziek zijn.
Ja, en
hoe zit dat dan?
Ik lees ook best wel veel schrijnende verhalen. Er is op Facebook is er een besloten Facebookgroep. Dat heet volgens mij Breast Implant Illness Nederland. Daar ben ik toen ook lid van geworden. En echt oprecht voor iedere vrouw die twijfelt of het eruit wil laten halen, maar nog vragen heeft, onzeker is, wat ook, ga alsjeblieft naar die Facebookgroep. Er zitten daar zoveel vrouwen die in hetzelfde schuitje zitten en die je kunnen steunen. En ik heb gewoon een soort van blackout. Hier komt hij toch weer naar boven welke kant ik op wil. Oh ja, lees ik ook inderdaad echt wel van die schrijnende verhalen van vrouwen die enorm ziek zijn. Bijvoorbeeld een moeder van 2 kinderen die bijna niet meer voor haar kinderen kan zorgen, omdat ze zoveel pijn heeft en gewoon niks kan, maar het financieel niet kan ophoesten.
Vergoedt de zorgverzekering op een bepaald punt niet?
Op een bepaald punt wel. Gelukkig heb ik uiteindelijk wel die mazzel gehad, maar die kans is niet heel erg groot. Ze vergoeden het vaak pas bij een kapselvorming van graad 4. En de kapselvorming, wat ik al zei, dat is dat hoesje wat om die silicoon heen gaat.
Mm-hmm.
En daar heb je verschillende gradaties heb je ervoor. Dus kapselvorming 1, dat is volgens mij normaal. En bij 4, dat is het hoogste wat je kan hebben. Dus dan is het gewoon echt een heel hard kapselvorming waar je gewoon echt last van hebt. Dan wordt het gelukkig vergoed. Of als ze gescheurd zijn. En bij mij was het, ik had graad 4. Dus op basis daarvan werd het vergoed. Ik kreeg een brief uiteindelijk, want ik heb het ingestuurd allemaal bij de zorgverzekeraar. Dus ik had er in eerste instantie rekening mee gehouden dat ik het moest betalen. Want ik wilde ze er hoe dan ook uit hebben.
Ja, koste
wat het kost. Maar gelukkig toen na die echo is dat bericht doorgestuurd naar de zorgverzekeraar. En hebben zij gezegd, we gaan het vergoeden. En als ik dat niet had gehad, die brief van de zorgverzekering vooraf al, dan was het vergoed omdat ze gescheurd waren. Want als ze gescheurd zijn, dan wordt het wel vergoed.
Oké, nou voor jou, godzijdank dat het werd vergoed. Maar ja, geldt helaas niet voor alle vrouwen.
Nee.
Je bent geopereerd. Hoe ging dat herstel? Merkte jij direct van dit was een goede keus? Ik heb mijn klachten worden minder.
Ja, ik was meteen na de operatie. Voordat ik de operatie inging, ik stond er 100% achter, echt wel 1000% achter. Maar toen ik eenmaal op die tafel lag, zeg maar. Of in dat ziekenhuisbed werd rondgereden naar die operatiekamer waar ze zich gaan voorbereiden. Nou, toen sloeg de paniek wel een klein beetje toe, hoor. Toen was ik echt super zenuwachtig en ik moest ook echt huilen. Want het doet wel iets met je. Ja. Je hebt ze, met een bepaalde reden heb je ze erin gezet. En je gaat weer terug naar een oud lijf. Daar was ik echt wel eventjes, dus ik dacht, oh jeetje, ik vind het heel erg spannend. En wat krijg ik ervoor terug? Toen zei de arts ook, en ik had een hele vriendelijke vrouwelijke dokter, daar ben ik echt hartstikke blij mee. Ze zei, weet je het zeker? Ik zeg, ja, ik weet het zeker. Ze zegt, daar gaan we er ook voor. Dus zij kon me wel een klein beetje weer kalm maken, maar ik vond het wel echt heel erg spannend. En ik ging er redelijk nerveus, ging ik erin. Ook was ik de dag ervoor nog super relaxed. Eenmaal wakker. Duurt natuurlijk eventjes, je bent eerst helemaal nog high van alle medicatie en dat je echt bewust wakker bent. Ik dacht meteen, wat een verademing. Dat voelde echt als een soort van bevrijding, wil ik het bijna zeggen. Je hebt altijd een soort van druk, had je op je borstkas, alsof er iets zwaars op lag.
Was ook zo eigenlijk.
Was ook zo. Je kan het een beetje vergelijken als een soort van zware steen bovenop je ligt. En die was weg. Dus meteen uit mijn operatie dacht ik, oh, wat ben ik blij dat ik dit gedaan heb.
Ik voelde als de juiste stap.
Ja. En het is me zo ontzettend meegevallen. Want daar was ik ook best wel bang voor. Dat ik heel veel pijn zou hebben. En het is me zo meegevallen. Het is echt zoveel prettiger als het erin zetten. Ja.
Gelukkig.
Ja.
En hoe lang is dat nu geleden?
Het is september 2 jaar geleden.
Oké, is nog redelijk recent eigenlijk.
Ja, iets langer dan 1,5 jaar.
Heb je nog steeds klachten? Heb je blijvende klachten?
Nee, wat ik zeg, mijn geheugenverlies, weet ik niet of het ooit nog terug gaat komen. Maar verder ben ik zo goed als klachtenvrij. En pijn, ook aan mijn borsten, heb ik helemaal niet meer.
Wat fijn.
Ja.
Ik ben heel blij dat het voor jou in elk geval tot een goed einde is gekomen, zo ja, gezegd.
Ja, absoluut.
Wat zou je vrouwen of jonge meiden aanraden die onzeker zijn over hun borsten?
En dat is heel lastig, want op het moment als je in de puberteit zit, ben je vaak nog jong. En ik denk dat de meeste meisjes, het begint al heel vroeg met social media, meisjes die op Instagram die perfecte afgetrainde lichamen zien met gigantische borsten, dat ik denk, het is niet reëel. Dus er wordt ook al een zaadje geplant van hoe zogenaamd het perfecte lijf eruit moet zien. Maar wat ik meisjes en vrouwen eigenlijk wil meegeven, wees realistisch. En het hebben van geen of kleinere borsten, ze zijn wel gezond. En je gezondheid is zoveel belangrijker dan de ellende die je achteraf kan krijgen. En hou gewoon rekening met het feit dat je dit krijgt. Juist omdat elke silicoon zweet. Dus je kan iemand nog steeds zeggen van ja, verdiep je erin. Het is bekend.
Mm-hmm. En
Inmiddels. En vind jij het waard? Ja, ik vond dat het niet.
Nee.
Dus enige wat ik wil zeggen is blijf blij met een gezond lijf. En verpruts niet een gezond lijf.
Ja.
Voor iets wat mooi is op Instagram. Maar uiteindelijk, ik ben weer teruggegaan ook naar een kleine cupmaat. En ik ben zoveel blijer met mijn lijf nu als met die protheses.
Toen, ja.
Ja.
Daar wil ik nog wel aan toevoegen dat er ook andere vormen van borstvergrotingen mogelijk zijn. Hè? Bijvoorbeeld van lichaams-eigen vet.
Ja.
Ik weet niet zo goed wat voor verdere opties er zijn.
Voor zover ik weet heb je inderdaad naast de siliconen heb je volgens mij nog steeds als enige inderdaad het opvullen met lichaams-eigen vet.
Ja, en als je nou heel dun bent heb je daar niks aan.
Nee.
Dus dat is jammer.
Ja.
Maar goed, er zijn dus meerdere opties, hè? Dus,
ja. En een mooie push-up BH, dat staat ook niet verkeerd.
Dat doet ook al wat, hè?
Zeker.
Oké. Okay. Nou, Laura, heel erg bedankt voor jouw verhaal.
Graag gedaan.
Dan gaan we nu door naar het volgende onderdeel. En dat is de tas van Sas. Ik ga jou wat dilemma's voorleggen. En dan mag jij daar de beste van kiezen.
Ja.
Pak hem er even bij.
Helemaal leuk.
Je hebt ze net al even doorgebladerd, dus je weet een beetje wat je kunt verwachten.
Het zijn leuke kaarten.
Het zijn zeker leuke kaarten. We gebruiken ze van Dilemma op dinsdag. Ik zie het ook wel eens op Facebook, op Instagram voorbij komen. Dat je dan uit eigenlijk twee hele bizarre kaarten de beste moet kiezen. Ik zou zeggen, pak er twee.
Oké, we gaan voor deze en deze. Mag ik ze voorlezen?
Ja, graag.
Oké. De eerste. Je hoort altijd het geluid van een stofzuiger in je hoofd. Of je slaapt 3 nachten per week bij je schoonouders. Nou, ik weet dat mijn schoonmoeder waarschijnlijk ook gaat luisteren. Natuurlijk slaap ik 3 nachten per week bij mijn schoonouders. Ik ga niet zo heel goed op geluiden.
Nee, en dat doet me eigenlijk ook wel weer een beetje denken aan die brain fog, als je dat zo zegt. Dat je het geluid van een stofzuiger in je hoofd...
Alsjeblieft niet. Nee, zeker niet.
Dat station zijn we gepasseerd. Deze was misschien makkelijk. Misschien moet je er nog eentje doen.
We gaan er nog 2 pakken. Elke gesprekspartner aapt je altijd na. Je moet 1 keer de inhoud van het wc-borstelbakje opdrinken. Nee, dat laatste, nee. Ik heb ontzettend veel smetvrees. Ik vind de wc-borstel echt het verschrikkelijkste wat er is. Dus nee, ik ga voor de elke gesprekspartner aapt je altijd na.
Lekker makkelijk.
Lekker makkelijk.
Iedereen het altijd met je eens.
Iedereen toch? Net zo leuk als dat ik ben.
Nou, Laura, super bedankt. Ik vond het, ondanks dat je een heftig verhaal hebt, toch een gezellig gesprek eigenlijk.
Vond ik ook.
En ik hoop dat we hiermee, misschien mensen toch eens dat we wat bewustzijn kunnen creëren. En dat we misschien mensen kunnen laten nadenken over een mogelijke operatie die ze wel of niet gaan nemen.
Ja, en voor de vrouwen die vragen hebben of twijfels, weet, je bent niet alleen. Er zijn heel veel vrouwen, ook op Instagram te vinden, die in hetzelfde schuitje zitten. Je mag mij ook altijd een berichtje sturen. Kijk op die Facebookgroep Breast Implant Illness Nederland. Er is inmiddels zoveel te vinden. En nogmaals, je bent niet alleen.
Ja, want jouw Instagram, ik zal hem ook wel even taggen, is @LauraNienhuis.
Ja.
Met O-U, hè?
Laura met O-U, L-O-U-R-A.
En wat ik net al zei aan het begin, we zitten hier in jouw in je nieuwe prachtige huis. En daar hou je ook een Instagram-pagina voor bij, hè? Met alle mooie details en meubels. En,
ja, een beetje interieur. Ik vind het interieur echt ontzettend leuk. Dus als je daar ook van houdt, ja, kom kijken.
Het is prachtig. Dus bekijk ook even die Instagram. Ik zal hem ook even linken, maar wat is de...
Nieuwbouw nummer 20.
@Nieuwbouw nummer 20. Neem een kijkje, zou ik zeggen. En bedankt voor het luisteren.
Dankjewel.
Dit was hem dan. Niet alledaagse podcast. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet om me te volgen op Instagram. Zodat je altijd meteen op de hoogte bent als er weer een nieuwe aflevering online komt. Super bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei!